Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
Dag lieve luisteraars, Timothy hier. Voor je begint te luisteren naar deze aflevering, graag even je aandacht. Tom en ik hebben namelijk iets tofs voor je. Ben jij, net als wij, gek op persoonlijke ontwikkeling en wil je de beste versie van jezelf worden? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e-book. Surf snel naar www.timtompodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
Hallo ladies and gentlemen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Tim Tom Podcast. Jouw GPS naar geluk en succes. En hou jullie vandaag vast aan de takken van de bomen, want we hebben een uitzonderlijk iemand kunnen strikken voor onze podcast. 10 keer verkozen tot beste werkgever van het jaar. 1 keer zelfs tot beste Europese werkgever. CEO van een schoenenimperium met een omzet van 150 miljoen euro. Je zou voor minder onder de indruk zijn van deze zakenman. Je raadt het misschien al, het is inderdaad namelijk niemand minder dan Wouter Torfs. Dat hij een succesvolle carrière heeft opgebouwd, dat weet iedereen. Maar deze ras-echte zakenman heeft ook nog een ander kantje. Een spiritueel zoekend kantje. De Tim Tom podcast trok naar Sint-Niklaas met een missie. Te achterhalen welk soort man er schuilgaat achter die vriendelijke ogen en welbespraakte mond in een eerlijk en openhartig gesprek. Veel luisterplezier.
Dag Wouter, welkom bij ons in de podcast.
Dankjewel.
Bedankt dat we bij u mogen langskomen hier op het kantoor in Sint-Niklaas. Van Torfs. Want we hebben niemand minder dan Wouter Torfs voor ons. Ik denk dat onze luisteraars, dat we u niet per se moeten introduceren voor onze luisteraars. Hè, als CEO van Torfs, en u bent ook veel in de media. Maar zou je ons misschien eens 3 dingen kunnen vertellen over jezelf, die de luisteraars nog niet weten?
3 dingen die de luisteraars nog niet weten? Ik weet natuurlijk niet wat de luisteraars al wel of niet weten, hè. Het eerste is dat ik wel iemand ben die gefascineerd is door persoonlijke ontwikkeling en door levenslang leren. Dat is iets waar ik op mijn 62e nog altijd veel plezier uit haal. Ik heb al veel gedaan, maar dat houdt niet op. Deze dagen ben ik bijvoorbeeld heel erg in de ban van Eckhart Tolle.
Ja, mooi.
Die ik 20 jaar geleden gelezen heb. En nu herlees en merk dat dat toch weer heel nieuwe inzichten geeft.
The Power of Now bedoelt u dan? Of
ja.
De nieuwe aarde?
Ja, okay. Die twee, ja. Maar het is soms goed, wat ik eruit leer, is het is soms goed om iets te herlezen. Waarvan ik 20 jaar geleden dacht van, ja, ken ik allemaal, merk ik nu van, ja, er zijn toch nog heel veel zaken die ik toen niet mee had en die nu mij veel meer raken dan toen. Het tweede, wat misschien heel veel mensen nog niet weten, is dat ik in oktober opa word. Dat ik dat heel fijn vind.
Proficiat.
Heel erg naar huis uitkijk, ja, van onze oudste dochter. En het derde is dat ik heel veel plezier vind, of leuk vind om nu en dan te koken.
Tof. Wat is jouw favoriete gerecht?
Ah, ik heb... ik maak graag stoofpotjes of eenpansgerecht en allemaal niet te gecompliceerd hoor. Voor mij is my personal hero op kookvlak is eerder Jeroen Meus dan Sergio Herman. Dus het moet niet te moeilijk zijn als het maar smakelijk en gezellig is en niet te ingewikkeld.
Ja.
Dus de gezelligheid gaat boven de graad van gesofisticeerd.
Ja, het is ook wel een manier van verbinden, hè. Eten, hè. Samenbrengen. Ja, en het zeker. Is
ja.
Zeker.
En bij stoofpotje ook belangrijk dat het goed gebonden is.
Ja, zeker. Ja.
Ik hoor u zeggen net, Eckhart Tolle, onder andere The Power of Now. Kunt u eens een inzicht delen met ons, wat u daar onlangs nog eens heeft uitgehaald, toen u dat de tweede keer las?
Ja, wat ik nu... Wat ik nu wil oppikken is dat een van de manieren om te komen bij u, wat hij noemt true self, hè, je ware zelf, dat is dat contact met je inner body. En dat was iets wat ik destijds heb overgelezen, maar ik leer nu, ik voel aan de lijf, door als je echt contact maakt met je lichaam, maar dan niet met de buitenkant, maar met de binnenkant van je lichaam, dat een groot toegangspoort is naar wat hij noemt dan presence, hè, awareness in het hier en nu zijn. En dat je dat ook goed kan gebruiken, bijvoorbeeld in een podcast waar dan mijn onverwachte vragen stelt. Want als je dan in je hoofd schiet van oei, ik vind niks, dan ga je de mist in. Terwijl als je toch geaard bent, dan is er wel dat vertrouwen dat er een antwoord komt.
Ja, dat is aan de andere kant van de micro hetzelfde overigens.
Ah ja.
Bij ons moeten de vragen nog opreizen natuurlijk. Ja.
Hebben jullie de vragen niet voorbereid?
Nee. We bereiden onze vragen niet voor. We verdiepen ons wel een beetje in de gast, maar zo ontstaan er veel leukere gesprekken. Mm-hmm. Dan wordt het geen afvinkinterview.
Dus dat is bij Eckhart een... Maar ik heb ook heel veel plezier. Ik zit toch regelmatig vaak in de wagen. Veel plezier aan de talloze talks die je op YouTube kan vinden. En dat kan misschien voor de luisteraars interessant zijn, mensen die veel in de wagen zitten. Dat is allemaal vrij beschikbaar. En wat hij bijvoorbeeld nu deze dagen vertelt over dealing with adversity, omgaan met tegenslag of omgaan met wat er op ons afkomt in corona. En dat de mind daar ook een grote rol speelt. En de verhalen die daar rond gecreëerd worden, de angst die er ontstaat. Ik vind dat heel inspirerend.
Ja. En hoe ga jij dan bijvoorbeeld om met angst? Want ja, dat is nu wel een dagelijks thema, hè? Corona. Heel veel mensen, ja, media speelt er ook een rol in. Ja, wat is waar, wat is niet waar? Hoe ga jij gaan ontdekken van wat is voor jou waar? Hoe weet je als iets waar is?
Wel, wat ik leer op dat vlak van Tolle, dat is dat... Angst, mensen die angst hebben, of als ik angst heb, dan gaat dat over iets wat dat in de toekomst zal gebeuren. Of wat zou kunnen gebeuren. Hè, bijvoorbeeld ziek worden. Maar in het hier en nu dat ik met jullie praat, is er geen enkele reden om angst te hebben. We zitten ook meer dan anderhalve meter van elkaar. Je ziet er ook niet ziek uit, dus dat is geen enkel probleem. Dus wat dat bijbrengt, is dat het ego leeft natuurlijk bij gratie van... put zijn identiteit uit het verleden. Ik ben die en die en die en ik ben daar geraakt en dat ben ik. En de toekomst ligt voor mij en die toekomst is ofwel, dat biedt een perspectief van hoop en succes. Maar er zijn natuurlijk ook donkere wolken aan de horizon en misschien word ik wel ziek. Maar dus dat gaat, wat je angst brengt, dat is het verhaal. Dat is de narrative, dat is wat in je hoofd omgaat, dat zijn je gedachten. Dat is je verstand, dat is niet wat in het hier en nu gebeurt. Dus wat mij betreft, ik kan nog 10 virologen op de televisie zien. Ja, dat zijn verhalen. Oké, we weten dat we de veiligheidsmaatregelen moeten respecteren en afstand houden. En dan stopt het voor mij ook wel. Dus wat ik van hem leer is dat door echt in het hier en nu aanwezig te zijn en ontwaakt te zijn in je ware zelf, in wie dat je echt bent, en dus los te komen van dat dwangmatig denken, wat dan ook. Bijna allemaal doen, dat toch wel de sleutel is om te gaan met angst, of om angst te zien verdwijnen als
een beetje de toeschouwer worden van je gedachten, een beetje.
Ja, maar meer dan toeschouwer worden van de gedachten, hè? Want als je toeschouwer wordt van de gedachten, dan kun je nog altijd in een situatie zitten, dat is de klassieke kalmeringsmeditatie van ik ben toeschouwer en dat zijn mijn gedachten. Het subject neemt dan het object de gedachte waar. Maar de stap daar voorbij is dat je echt in je essentiële identiteit komt, in je diepe bewustzijn komt. En dat is gewoon aanwezigheid, presence, ja. Awareness, gewaar zijn. En dat zijn er geen gedachten.
Klopt.
Er kunnen gedachten koppelen, dus zeggen van oké, nu ben ik content. Ja.
En dan vermoed ik ook dat je dagelijks gaat mediteren. Of...
Ik mediteer dagelijks.
Dagelijks, ja. Ik kan me nu wel voorstellen dat sommige luisteraars denken, ja, de Wouter zit er in zijn oranje gewaad op een of andere berg, maar mediteren kan ook op andere manieren.
Zeker, ja. Dat kan in oranje gewaad op een berg, maar het is zoals de Boeddha zegt, het is veel moeilijker om aanwezig te zijn en present te zijn op een drukke markt of in een drukke winkelstraat dan op een berg in een Himalaya, want dan ben je alleen en dan kan je je verlicht voelen. Maar moet je ook eens proberen zo te voelen als je het weer met je ouders in het wandelen bent, met wie dat je niet overleden hebt en waar er patronen mee ontstaan, dan aanwezig zijn en dan in het hier en nu en in je identiteit blijven. Dat is veel moeilijker natuurlijk. Dus voor mij is meditatie oké. Dat is een praktijk van 's ochtends dat 20 minuten te beoefenen. Dat was zeker meditatie. Maar het is nog veel belangrijker om in de loop van de dag de praktijk regelmatig op te pakken. En erover te waken of er minstens awareness van te creëren. Dat je niet opgeslokt wordt door gedacht, door denken. En regelmatig in het hier en nu terug te komen.
Ja. Dat is inderdaad mooi. Toen we nu denken, een mooi bruggetje, want normaal gezien starten we onze podcast elke keer met de vraag van de vorige gast. En de vorige gast was een trainer in persoonlijke ontwikkeling, een Nederlander, heeft 2 boeken geschreven, Helemaal naar de meditering en Is dit het nou? En zijn vraag voor jou was, wat is jouw diepste angst?
Ik denk dat ieders diepste angst toch wel de angst om te sterven is. En het is die angst die je onder ogen moet zien om echt te kunnen leven. Want angst om te sterven vertaalt zich ook of concretiseert zich ook in de angst van te mislukken. Het angst dat met bedrijf fout zou lopen, dat met de kinderen iets zou gebeuren, dat met de vrouw iets zou gebeuren. Maar ook dat weer, dat is wat ik daarnet zegde, ook die angst is een verhaal. Dat is een verhaal in je hoofd. In het hier en nu is er geen enkele reden dat ik over 2 minuten dood zal vallen. Dat zou kunnen, maar dan is dat het probleem van over 2 minuten, niet van hier en nu.
Ja, dan hebben we een podcast van 10 minuten ook natuurlijk. Ja,
hè. En u heeft het ook van dichtbij meegemaakt.
Ja.
Want u bent geconfronteerd met de diagnose kanker een aantal jaren geleden. Ja. Hoe kwam dat bij u binnen?
Ja, dat was wel even schrikken om het zachtjes uit te drukken. Maar heel eerlijk, ik heb niet de tijd gehad om er echt lang over te piekeren of om er echt onder te lijden, omdat ja, de diagnose kwam, maar de aanpak was ook meteen duidelijk, namelijk mijn nier moest weggenomen worden. En die operatie die werd 14 dagen later na de diagnose ingepland. Dat was nog voor Kerstmis.
Dus ik heb heel snel.
Ja, dat is heel snel, maar het was dus ook heel acuut. En ik heb heel veel geluk gehad, want als die tumor was, wat men noemde gebarsten, en die kwaadaardige cellen verspreiden zich over het lichaam, dan is het op heel korte termijn gedaan, dus dat moest er snel uit. Maar door het feit dat het allemaal zo snel ging, en ik ook de boodschap kreeg, of de zekerheid kreeg, na de operatie van, ja, kijk, die nier is weggenomen. Er zijn geen uitzaaiingen, er is niks extra. Ja, kon ik het ook echt wel afsluiten van... Oké. Ik heb geluk gehad. Heb ik veel meer het aspect gezien van... ik krijg een tweede kans, ik heb geluk gehad, ik heb hier nog iets te doen. Of ik kan mijn leven toch nog, ja, er nog iets mee doen. Dan wel van, het had kunnen gedaan zijn. Of ik kan er een periode van chemokuren of van bestralingen.
Ja, en heeft dat iets veranderd aan uw perspectief van uw eigen leven, van uw toekomst, dat voorval?
Ja, je wordt toch echt met je neus gedrukt op de kwetsbaarheid van het leven, dat het leven niet eindeloos is. En ja, je wordt toch veel, veel dankbaarder om wat er is, al wat dat je hebt. En dan niet in de zin van materiële dingen, maar vooral in de zin van mensenrelaties. Wat er in je leven aanwezig is, dat, dat is veel, dat besef is veel groter geworden dan voordien. Toen ik misschien veel, alles voor veel meer for granted nam, van ja, dat is normaal, dat is ja, oké, dat is zo, dat is niks speciaal aan.
En ja, bent u daardoor ook zich anders gaan gedragen of anders hebben u andere dingen gepland? Of is uw agenda gewoon na het u genezen was hetzelfde gebleven?
Ja, dat is eigenlijk niet veranderd. Het is niet zo dat ik minder hard ben gaan werken, misschien zelfs in het tegendeel. Maar bijvoorbeeld omgaan met mensen die ook kanker hebben. Daar worden we allemaal mee geconfronteerd. Ik zou vroeger niet geweten hebben, wat moet ik nu tegen die mensen zeggen? Of iemand die ziek en thuis. Ik wil die wel eens een keer telefoneren, maar wat ga ik daar in godsnaam tegen zeggen? Dat is voorbij. Nu weet ik, dat doet heel veel plezier van eens een keer opgebeld te worden en gewoon iemand te vragen, hoe is het met u? Ik denk aan u, weet dat ik achter u sta. En voilà, een teken van leven te laten dan gegeneerd te zijn door het feit van ik weet niet wat ik moet zeggen. Dus dat is iets wat dat concreet verandert. Ja, en toch nog meer bewuster genieten van kleine dingen. Echt bewust genieten. Dan minder voor dood gewoon te beschouwen.
Dus de tip voor onze luisteraars, als ze in aanraking komen met kanker of iemand van hun omgeving, wat kan je dan als tips meegeven? Dus gewoon echt wel op een bewuste manier vragen hoe dat mij aangaat.
Ja, omgaan met kankerpatiënten, dat is zeker iets wat ik geleerd heb. Van dat bewust en met oprechte aandacht te vragen. Niet van, ik vraag het omdat ik het moet vragen, maar ik ben eigenlijk niet in het antwoord geïnteresseerd. Nee, maar echt aandacht hebben voor iemand. Bij iemand. Zelf met de ziekte geconfronteerd wordende, geloof ik heel fel dat mindfulness of meditatie of... zicht krijgen op, want ook daar, mensen die ziek zijn, lijden ook ongetwijfeld veel meer van de gedachte van wat hen gaat overkomen, dan wat ze op dat moment ervaren. Zij ze veel pijn hebben, goed, dan is het misschien de pijnstelling ook. Maar dus de gedachte aan is een veel groter bron van lijden dan de ziekte zelf. Dus moest het mij opnieuw overkomen, dan denk ik dat ik mijn beoefening nog zou intensiever maken.
Daarmee zeg je eigenlijk dat het een soort mindset is, van mindset training, hoe je ermee omgaat.
Nee, mindset heb ik niet gebruikt. Ik heb dat is ook een manier om ermee om te gaan. Dat is dan misschien meer de NLP-manier. Maar dat is een passage die ik eigenlijk een beetje achter mij heb gelaten. Terwijl ik het waardevolle absoluut van inzien. Maar wat ik wil zeggen, is er meditatief mee omgaan. Dat wil zeggen van niet te blijven hangen in dat separate self of dat egoic self, waarbij je natuurlijk begint te piekeren en te dubben van wat gaat er met mij gebeuren en hoe gaat dat aflopen en je wordt dan om 4 uur 's nachts wakker en je kunt niet meer slapen. Je kunt niet slapen omdat je ziek bent, maar omdat je met die ziekte bezig bent.
Ja.
Daar vat op krijgen, op die monkey mind die alle kanten uitgaat en daar naar kijken en dat een afstand van nemen en in je lichaam komen. Of bij de natuur komen, buiten komen, en dan een boom kijken, maar dan niet kijken van dat is een boom, dat is een eik, maar dan echt daarbij zijn, daarin aanwezig zijn. Dat bedoel ik met...
Dus niet over de toekomst nadenken. Als je zo naar een boom kijkt, van ja, die gaat er straks nog staan en ik ben er straks niet meer.
Dan dat is denken.
Dan zijn al mijn gedachten bezig.
Dat, ja, is puur, ja, ja. Dat is puur separate self.
Terwijl, als je echt aanwezig bent, dan hoeft er geen gedachte te zijn, dan ben je gewoon... Samen met die boom op diezelfde plek.
Exact. Ja.
Dat vraagt wel wat training, denk ik.
Ja, dat vraagt training. Maar een hele belangrijke die meditatie is voor mij, en dat doe je ook in elke cursus, dat is de beginner's mind. Hè. Het is altijd een proces van vallen en weer opstaan. Ik mediteer al 30 jaar. Ja, ik heb nog nooit een sessie gehad van een kwartier of 20 minuten. Dat ik niet overvallen werd door talloze gedachten. Nee, dat is gewoon zo. Maar dat is geen reden om het op te geven. En je kan misschien wel wat verbeteren. Maar het is geen competitie. Of het is, het is geen skill die dat je kunt verbeteren. Het is een beginner's mind. Van oké, ik stap er elke keer terug onbevangen in. Ik ga zitten. En verdient zich aan wat zich moet aandienen. Ja, dat is het eigenlijk.
Ja, ja. Mocht dat een vak geweest zijn op school, ik denk dat er veel problemen zouden kunnen opgelost worden. Mocht dat van jongs af geïntegreerd worden.
Ah ja, dat is absoluut. Dat is een... dat is ook een dada van mij, dat ik vind dat er, zeker in de lagere school, maar ook op de middelbare school, te weinig aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling. En dat we onze kinderen overvallen met dingen, met kennis en inhoud, maar te weinig zichzelf leren kennen, beter leren kennen.
En hoe denk je dat het komt dan? Zijn we hier in België nog niet klaar voor? Of is het van niet willen of van niet weten dat we nog altijd vast blijven houden aan het starre schoolsysteem?
Maar ik denk niet alleen dat het een probleem van België is. Ja. Ik denk dat er in de maatschappij sowieso een bijna uitsluitend accent op kennis is en op diploma's is. En bovendien, ja, dan moet dat mag er in de rand gezegd worden, het niveau van kennis gaat achteruit, dat komt er dan nog eens bij, dus zo goed doen we dat nog niet. En we investeren heel weinig in EQ en in human skills, in luistervaardigheid, in empathie, in jezelf beter te leren kennen. Maar het is niet alleen in België zo.
En met EQ bedoelt u de emotionele vaardigheden?
Ja, met EQ bedoel ik emotionele intelligentie.
Ja.
Luistervaardigheid, relatievaardigheid, omgang met conflicten, vragen stellen, zelfonderzoek, dat soort zaken.
En mensen die nu geïnspireerd geraken van uw woorden, die de eerste stapjes willen zetten in het proces van persoonlijke ontwikkeling, waar raad je die mensen aan? Luister naar bijvoorbeeld die persoon of ga dat boek lezen. Welke boeken bijvoorbeeld hebben jou geïnspireerd?
Ja,
of?
Ik vind dat heel moeilijk, Tom.
Okay.
Ik heb heel veel dingen gelezen en gevolgd. En ik beschouw het aanbod van spirituele ontwikkeling, ik heb dat nogal gezegd in interviews, als een groot koud buffet bij een huwelijksfeest. Wat dat je niet mocht doen, dat is je bord overvol scheppen van de eerste plateau die daar staat. Want dan heb je één ding geproefd. Nee, mijn advies zou zijn, proef verschillende zaken. Experimenteer. En proef en smaak. En wat niet goed is, laat dat zijn voor wat het is. En probeer iets anders. Sommige mensen zijn meer gebaat bij mentale opleiding. Zoals NLP is een mentale opleiding. Mensen die meer zo in elkaar zitten. Dat kan een mooie toegangspoort. Andere mensen zijn meer gebaat met lichaamswerk. Die daar meer affiniteit mee hebben. Of met mindfulness, boeddhisme. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En ja, mijn advies zou zijn, probeer, proef, experimenteer. En doe wat dat je bevalt.
En waar heeft u de meeste affiniteit mee?
Ja, ik ben duidelijk vanuit een eerder mentale ingang begonnen door NLP te volgen. 3 jaar. En dan heb ik toch een aantal jaren ook nog een NLP-opleiding gegeven als NLP-trainer.
En voor onze luisteraars, NLP, heel kort, wat betekent dat voor jou, NLP?
Neurolinguistisch programmeren is voor mij een methode en een stel van inzichten, waardoor dat je met name je denken en je handelen en je emotioneel welbevinden kan aansturen in een gunstige richting. Waardoor dat je minder de speelbal bent overgeleverd aan wat dat je overkomt in het leven. Aan je emoties en je gedachten. Maar dat je daar wat zicht op krijgt van een bepaalde inzicht, van een bepaalde methodiek. En dat je ermee aan de slag kan, ook met concrete methodieken. Het is een heel eclectische benadering. Dat wil zeggen, men is uit heel veel psychologische theorieën interessante dingen gaan plukken, methodes gaan plukken. En een beetje Amerikaans, alles op een hoopje gegooid, pragmatisch. Als het niet werkt, is het niet goed. Als het werkt, is het prima. Dus dat is mijn toegangspoort geweest.
Het is niet echt alledaags. Ik kan me voorstellen dat de luistertje met deze definitie van NLP wel zoiets hebben van, dat wil ik ook wel ontdekken. Maar hoe bent u daarmee in aanraking gekomen? Want dat is toch niet
heel duidelijk. Heel concreet moet dat half de jaren 90 geweest zijn. Is een foldertje op mijn bureau hier terechtgekomen. Dat was hier nog. En ik zal dat nooit vergeten, dat was een foldertje van de school voor NLP, van Rudy van Damme. By the way, een heel, uh, heel sterke NLP-trainer. Ik weet niet of hij vandaag al NLP-training geeft, maar een hele sterke coach en trainer. En wat mij aansprak was dat hij had een tekening gemaakt van een vierkant. En dat vierkant, dat veranderde in een vloeiende beweging in een cirkel. En met dan een soort van onderscheid van rol door het leven in plaats van er als een vierkant of een driehoek in te staan. En dat sprak mij toen aan. Dat toen waarschijnlijk op een of andere manier resoneerde in mijn leven toen. Vader van vier jonge kinderen, bedrijf, dat met moeilijkheden. Dus ik kon best wel wat gebruiken om wat vloeiender in het leven te staan. Dat heeft mij toen aangesproken. En dan, en dat is heel erg belangrijk, de klik met de mentor, met de trainer. Hè. Er moet een klik zijn om transmissie te hebben, om iets te kunnen leren van iemand. En dat was met Rudy zeker.
En wat heeft NLP voor u gebracht? Heeft dat u een betere CEO gemaakt, bijvoorbeeld?
Dat zal zeker een bouwsteen geweest zijn in mijn persoonlijke ontwikkeling, die mij in staat heeft gesteld om bijvoorbeeld beter te luisteren, helderder te communiceren, doelen te leren stellen, afgestemd te zijn op medewerkers, leiden en volgen, afgestemd zijn. Ja, zeker op dat niveau heeft dat zeker geholpen. Ja. Maar op een bepaald moment was ik er ook wat op uitgekeken. Was het mij net iets te mentaal en herhaalde het zichzelf ook steeds. En,
dan was er iets nieuws. En wat heeft u dan verder nog ontdekt? Of waar had u toen meer affiniteit mee?
Ik ben toen geïnteresseerd geraakt in boeddhisme. In die meditatie. Veel gelezen, beginnen beoefenen ook. Wat dat mij toen erg bijbleef was Osho bijvoorbeeld. Maar ook de Amerikaanse vertalingen. Nog vorig jaar een cursus gevolgd in Nederland bij Jan Geurts.
Ah ja.
Dzogchen. Heel interessant. Heel inspirerend. Tibetaans boeddhisme. Die man slaagt erin op een fantastische manier van Dzogchen inzichten en oude Tibetaanse inzichten te vertalen in een hedendaagse westerse context. Heel bruikbaar. Dat heb ik ook gedaan. Dan na de boeddhistische periode, niet na, tegelijkertijd, op een bepaald moment ben ik workshops gaan volgen bij Dirk Oelibrand. Een hele sterke leraar. Alchemie van leven, alchemie van leiderschap. Meer gebaseerd op de Tao, de Taoïstische principes. Met de verschillende natuurelementen. Meer het lichaam gaan ontdekken. Dat is wel, want uiteindelijk, zowel NLP als mindfulness zijn eigenlijk heel mentale methodes. Ook mindfulness of zen-meditatie is zeer mentaal. Hè. Dat ze zitten en je gedachten observeren en niet hier en nu aanwezig te zijn. Direct was veel meer. Het lichaam is de bron van wijsheid en dat was voor mij toch nog wat een ontgonnen gebied. Dus daar heb ik dan ook veel aan gehad en zo komen er altijd nieuwe dingen.
Ik kan me wel voorstellen dat sommige luisteraars denken van ja, de zaakwereld is toch keihard. Hoe kan je dat combineren met spiritualiteit? Maar u lukt het blijkbaar wel, want u bent, ik heb hier net in de hal gekeken en over de 10e op een volgende keer werkgever van het jaar.
Ja. Wij zijn 10 keer verkozen tot beste werkgever van het jaar en 1 keer tot beste Europese werkgever. Dus daar ben ik wel trots op. Maar als je die vraag zo stelt, dan lijkt het alsof er een tegenstelling is tussen spiritualiteit en het harde zakenleven. Ik denk juist dat het harde zakenleven, ja, dat is maar zo hard als dat je het zelf maakt. En dat spiritualiteit daar juist een heel belangrijke rol in kan spelen om het vol te houden. Om er wat meer diepte in te krijgen, om een andere purpose of een andere finaliteit te krijgen dan puur financiën, dan puur winst maken. Dat is wat voor mij heel erg belangrijk is vandaag. Ik beschouw het feit dat wij gekozen zijn tot beste werkgever 10 keer als minstens evenveel winst als een EBITDA-percentage van 10 of van 12%.
Ja, want ik
kan... Dus ik zie helemaal geen tegenstelling tussen spiritualiteit en het harde zaakleven. Ja, ik weet wel vanuit een klassieke benadering, het zaakleven materialistisch en het is een win-lose matrix. Als ik win, verliest iemand anders. Maar ik denk dat je dat juist door spiritualiteit kan overstijgen.
Ja, want heb je het soms hard te verduren nu de laatste maanden, noodgedwongen door de coronacrisis? Moest je dan een paar ontslagen doen? En ja, ze hebben nu echt wel niet mooi behandeld als je dan de commentaar leest.
Ja.
Hoe ga jij dan om met kritiek?
Ja, dat was niet gemakkelijk. Ik had er geen doekjes rond doen. Ik vond dat toen niet echt rechtvaardig. Wij hebben toen 24 mensen ontslagen, ja, omdat we wisten van in het komende jaar gaan wij geen extra mensen aanwerven, dus we hebben geen recruiters nodig, we gaan geen winkels verbouwen. Dus dat facility teams was ook te groot en in de winkels waren ook hier en daar mensen te veel. En hebben ze daar heel transparant in geweest, omdat je communiceert en dat is gelijk naar de pers. Dat ging over 24 ontslagen, dat is heel erg, want elk ontslag is een ontslag te veel. Maar enkele weken nadien regende het elke dag honderden of duizenden ontslagen en werd er nog nauwelijks in de pers of met moeite nog aandacht aan besteed. Dus ik ervaarde dat toen wel als niet echt rechtvaardig en misschien een beetje naïef van mij dat het niet meer onder de radar was gebeurd, maar dat had perfect gekund. Maar we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Juist vanuit Great Place to Work, waarin dat transparante communicatie ook een waarde is. Maar goed, u daar kwaad over maken of u daar onheus behandeld in voelen is ook een ego-ding. Hè? Dat zijn ook gedachten. Hè?
Ja.
Ja. Dus ik kan daar nu wel naar kijken en zeggen, ja, dat was toen niet leuk, maar kijk, het is weer al voorbij.
Ja, klopt. Een keer dat je even de emotie zet, is het even moeilijk, maar als je het dan even afstand van op afstand naar kijkt, denk je, ja, och, ja. Ja. Alles gaat voorbij.
En die beste werkgever, 10 keer op een rij, Europees, dat is op zijn zachtst uitgedrukt indrukwekkend. Met reden om trots op te zijn. Maar daar moet toch ergens een succesformule of een geheim achter zitten. Kun je ons daar iets meer over vertellen?
Dat is de vraag die mij wellicht het meeste wordt gesteld. Hè. Ik heb er ook een boek over geschreven van 300 bladzijden. Dus het is heel moeilijk om dat nu zomaar in een nutshell te verpakken. Dus mensen, luisteraars die er meer die echt willen weten van waar wij de mosterd halen, want dat is onze mosterd, dat is erom niet, dat is geen evangelie, moet u mijn boek maar eens een keer lezen. Dat heet Werken met hart en ziel. Maar als ik er dan toch misschien twee elementen mag uithalen die ik bijzonder wel relevant vind, is de eerste is het belang van, ja, hoe belangrijk vind je Great Place to Work van je organisatie? Is dat iets waarvan je zegt van, ja, dat is wel eens leuk, met kerstmis gaan we samen een pint pakken en dat is het dan? Of is het echt een voortdurende focus van, we willen van onze werkplek een fijne werkplek maken? Omdat we geloven dat door te investeren in een fijne werkplek, dat je ook werkt aan duurzame economische groei, want dat zijn mensen die groei dragen. Dus waar zit in de prioriteit van de onderneming? En tweede, wat ik zou willen meegeven, is de kwaliteit van leiderschap. People don't leave bad companies, people leave bad bosses. Mensen gaan weg van slechte bazen, gaan niet weg van slechte bedrijven. Dus als je erin slaagt om de kwaliteit van leiderschap te verbeteren en dat menselijker te maken, dan zal automatisch ook het welbevinden van je medewerkers op je werkvloer spectaculair verbeteren. Dus wij zitten daar heel erg op in, kwaliteit van leiderschap.
Ja, ik zal in een artikel passeren, dus elke werknemer hier bij Torfs, als het een verjaardag is, krijgen ze een dag vrij af.
Ja.
En dat hebt u zelf tot leven geroepen? Of had u die mosterd ook gehaald van iemand die u inspireerde of zo?
Nee, dat idee is denk ik gekomen van onze HR-manager, van Els van Keijmeijden. Oh. Maar dat is op zich is dat geen strategie. Hè. Op zich is dat gewoon een voorbeeldje van het feit dat het voor ons prioriteit is, top of mind is, om te trachten van dit bedrijf een fijne werkplek te maken. En dus de vraag is, wat zouden we kunnen doen waar dat mensen echt iets aan van hebben? Van een opslag bruto, waarvan dan netto weinig overblijft. Kijk, de dag dat je verjaart, heb je een dag vrij. En dan doe je het met mensen die je graag hebt, is iets leuks.
Ja, ik neem zelf altijd vrij op mijn verjaardag. Dat is al een aantal jaren vaste prik. En ja, dat is heel fijn.
Goed idee.
Best me er niet tracteren, dus dat scheelt ook nog. Goed voor de productiviteit. Met
de Nederlander ook, hè. Ja.
Ja, dat is waar. ik hoorde je net zeggen, Wouter, dat er geen slechte banen zijn, maar wel slechte bazen. Wat zijn dan de eigenschappen van een goede baas? Of wat maakt iemand een slechte baas of een goede baas?
Ik laat ons van het positieve vertrekken. Ik denk dat een goede baas oprecht geïnteresseerd is in zijn medewerkers. En het met hen goed voor heeft. En dus niet alleen bezig is met het eindresultaat, maar ook kijkt van het gaat om de mensen en het resultaat. Dus ervan uitgaand dat je zonder de mensen mee te krijgen, je geen goed eindresultaat zal krijgen. Ten tweede denk ik dat een goede baas een baas is die in staat is om het talent van zijn medewerkers te zien en dat te laten schitteren. En dat geen baas is die altijd zelf wil scoren, maar die ook de medewerker een doelpunt kan laten maken. Ik vind dat wel een mooie quote. Als het allemaal goed gaat, kijk dan door het raam naar buiten. En als het niet goed gaat in het bedrijf, kijk dan als verantwoordelijke in de spiegel.
Ja, mooi. Ja.
Ja. Ik denk dat ten derde een goede baas een baas is die mensen vrijheid kan geven. Die niet gegrepen is door demand and control. Die geen controlefreak is. Ik denk dat je duidelijk moet zijn over de einddoelstellingen. Vandaar willen we geraken. Dat je mensen echt wel vrijheid moet geven op weg naar die doelstellingen.
Meer een verantwoordelijkheid wilde dan in vrijheid?
Met vrijheid bedoel ik van, dat is het doel wat dat we willen bereiken. Maar in de weg daarnaartoe geef ik je veel vrijheid. Omdat ik vertrouwen heb. Ook een kwaliteit van een goede baas, vertrouwen. Dat je die weg wel zal vinden. En die is voor iedereen misschien wat anders. Ik denk dat een goede baas ook een baas is die goed communiceert. En daarmee bedoel ik two ways. Zowel de kwaliteit is van goed te luisteren en door te vragen. En niet te snel om conclusies te trekken, maar echt te luisteren. En dan het tweede, als iets te communiceren is, dat helder doet. En afcheck of boodschap begrepen is. Communicatie is ook een hele belangrijke.
Ja, dus ik hoor communicatie, de medewerkers vrijheid geven. Ja. En ja, eigenlijk als baas zelf verantwoordelijkheid nemen voor als er iets niet slecht gaat of de werknemers, het bedrijf presteert niet, om dan vooral naar uzelf te kijken, niet naar uw personeel. Ja.
En last but not least, en dat is misschien nog het belangrijkste, het klinkt het gewoonste, maar het is voor veel mensen niet zo gewoon, waardering geven. Dat wordt zo vergeten en medewerkers, bazen vinden van dat mijn medewerkers weten dat ik hen waardeer. Het volstaat niet dat ze dat weten. Je moet het ook expliciet doen. Waardering uitspreken.
Ja. En het effect daarvan, hoe vertaalt zich dat op de werkvloer?
Ja, mensen gaan gemotiveerd zijn. Mensen gaan zich goed in hun vel voelen. Gaan zich gezien en gewaardeerd voelen. En daardoor nog met meer plezier en met meer passie komen werken. Maar het is niet daarom dat je het moet doen. Hè. Je moet het doen omdat je erin gelooft. En dat ook een gewaardeerde medewerker die zich goed voelt in zijn job en daarin schijnt. Dat is ook als werkgever, als baas leuk. Hè. Het is toch veel leuker van omringd te zijn door mensen die met plezier komen wensen en die gelukkig zijn op hun werk, dan door mensen die aftellen tot het 5 uur wordt en dat ze naar huis mogen.
Absoluut. Ja.
Zal dan ook wel zo gegroeid zijn, want ja, je hebt ondertussen 80 winkels, dus dan heb je echt wel die waarden en die visie. Hoe breng je dat in je bedrijf aan? Heb je zo een muur, een wal, waar dat staat, dat zijn de waarden, of dat is ons missie, of ons visie?
Ja, we hebben, de missie hangt hieruit, maar ik geloof niet zo in walls en muren waar dat missies en waarden aan hangen. Het komt erop aan dat missie en waarden beginnen te leven bij medewerkers. En de vraag is dan, hoe kan je zoiets tot leven brengen? Ja, dat is door er toch regelmatig rond samen te zitten, door er rond samen te werken, door hun input te vragen, door te vragen van, dat zijn onze waarden, wat betekent dat concreet voor jou? Wat betekent dat concreet in dat team? Dus mensen daarin betrekken, geen top-down communicaties, van, dat zijn onze waarden, dat is onze missie. maar medewerkers daarin te betrekken. Bijvoorbeeld onze waarden, die zijn bij Torfs niet door het management bepaald, die zijn bottom-up bepaald in een waardeoefening met de medewerkers.
Nou, dat is een heel andere aanpak natuurlijk.
Ja.
Wat zijn de waarden, de top 3 of de top 5?
Wel, we hebben een aantal zachte waarden en daar is een hele belangrijke. Jezelf kunnen zijn, je mag jezelf zijn. Waardering geven en waardering krijgen is voor ons een belangrijke waarde. Werkplezier, het mag ook leuk zijn. Het moet niet alleen, afzien zijn. Echt contact maken met elkaar. Spreken en zijn met elkaar vanuit het hart, niet alleen vanuit het hoofd. Dat is bij ons ook een waarde. En dan hebben we daarnaast een aantal, en dat hebben we wel als management toegevoegd, dat vandaag gewoon moeilijker tijden zijn dan 20 jaar geleden. Dat hebben we nu een jaar of 2, 3 toegevoegd. Een aantal meer, wat ik dan noem yang-waarden, de vorige waren meer yin-waarden, meer vrouwelijke waarden. Dat is, we willen resultaatsgericht zijn en competitief, want we weten dat er een top moet gebouwd worden. We willen wendbaar zijn, hè, want de tijden zijn niet van die aard dat je kan zeggen, ik heb het 20 jaar zo gedaan, ik zal het nog 20 jaar zo doen. Je moet agile zijn, je moet wendbaar zijn.
Dan had Torfs niet meer bestaan, denk ik. Nee.
Dan had Torfs niet meer bestaan, nee. En je moet ownership nemen, je moet verantwoordelijkheid nemen. Als je zegt dat je iets gaat doen, dat kan ook als verkoopster in een winkel zijn. Als je zegt, mijn afdeling die zal piekfijn staan, dan moet je daar verantwoordelijkheid voor nemen. En niet met de vinger wijzen naar iemand anders van, zij had het moeten.
Je bent nu succesvol ondernemer, kunnen we wel stellen. Maar je hebt niet altijd ondernemer geweest. Je hebt ook nog een carrière als advocaat.
Ja, ik ben 3 jaar advocaat. Dat is best lang geleden.
Heel lang geleden. Ja. En dan, dat is een familiebedrijf, heb ik begrepen. En dan heeft u het overgenomen, al direct aan het hoofd? Of was dat...
Nee, ik ben in 1986 in het bedrijf gekomen. En toen was mijn vader hier nog actief en zijn broer en schoonbroer. En zochten zij eigenlijk opvolging. En ik heb toen de keuze gemaakt om in het familiebedrijf te komen. Dat was toen niet gemakkelijk, want ik was toen advocaat. En ik deed dat graag. Ik kom in een familiebedrijf. Een klein, maar goed draaiend familiebedrijf. Met een omzet van toen geen 10 miljoen euro. Vandaag 150 miljoen, dat is een ander bedrijf. Onder andere ladder, alles mee zelf doen. Veel in de winkels gestaan. Wagen gereden, alles gedaan. En dan... Dan zijn toch op redelijk korte termijn mijn vader gestopt. Is de vorige generatie gestopt. En dan ben ik aan het hoofd gekomen. Samen met een nieuw managementteam van jongere mensen. Zijn we toen begonnen. Alleen doorgestart.
En hoe maak je van een... Ja, een klein bedrijf is het, was het toen ook nog niet natuurlijk.
Nee, echt klein was het niet. Nee.
Hoe maken van een bedrijf van, laten we zeggen, tussen de 5 en de 10 miljoen, een bedrijf omzet, naar een bedrijf van 150 miljoen omzet?
Ja. Voor mij zijn er daar twee zaken, is een goede vraag. Er zijn twee zaken essentieel in. Ten eerste, het is een kwestie van keuzes maken. Van duidelijk te bepalen, wat doe ik wel, wat doe ik niet. En van dus uit de routine te stappen en niet te zeggen van, en dat, zo ben ik begonnen, hè, van, het is niet omdat mijn vader op 20, 30 jaar de zaken zo heeft aangepakt, dat automatisch de beste manier is om dat in de toekomst ook terug te doen. We hebben een heel moeilijke periode gekend in de overgang, half de jaren 90, op het moment dat Brantano opkwam, winkels opende aan de rand van de stad. Wij hadden allemaal kleine stadswinkels. We waren toen echt in verdrukking. Maar ja, dat was het succesmodel van de vorige jaren geweest. Ik heb toen voor de eerste keer met behulp van een consultant een strategische oefening gemaakt om eens een keer te gaan nadenken van wat moeten we nu doen om gewapend te zijn voor de toekomst. En er is een groot verschil tussen de dingen goed doen en de goede dingen doen. De dingen goed doen, dat is operationele excellentie. En we deden de dingen wel goed doen. Maar we deden niet de goede dingen. De goede dingen doen, dat betekende toen winkels open aan de rand van de stad op 1000 vierkante meter. Inzetten op meer merken, meer beleving. Een paar jaar later inzetten op e-commerce. Dus, en daar heb ik geleerd het belang om aan strategie te doen. Dus om de 3 jaar toch eens een keer je bureau vrij te maken en eens een keer fundamenteel in vraag te stellen. Zijn we wel met de juiste dingen bezig? Wat is iets anders dan, we doen de dingen goed.
Ja. ja, een keuze maken en daar mijn oogkleppen op maar aan blijven vastklampen, dat is niet echt een succesformule als ik het zo
bedoel. Nee. Het is niet een keuze maken en daar mijn oogkleppen op blijven achteraan lopen. Nee, we hebben de traditie om elke 3 jaar die strategische oefening opnieuw te maken, maar elk jaar wel een update te maken en een actualisatie te maken. Want de zaken gaan zo snel vandaag dat je onmogelijk kan zeggen van ik maak hier keuzes en die zijn future-proof over 3 jaar. Dat is de tijd. Het verandert zo snel, dat kan je doen. Dus je moet keuzes maken, maar je moet wel de moed hebben en de bereidheid hebben om die elk jaar bij te sturen. En toch wat te wijzigen. Misschien niet fundamenteel, maar wel in functie van nieuwe omstandigheden.
Ja.
Je hebt ook ervaring bij het begeleiden van startende ondernemers. Ik meende mij te herinneren in een VT4-programma en op 1 heb je ook wel in een jury of zo gezeten.
Ja.
Mensen, veel luisteraars zijn ambitieuze, leergierige ondernemers. Welke tips heb je voor hen als ze zoiets hebben? Oké, ik wil iets nieuws in mijn leven. Ik heb een idee, ik wil dat uitwerken. Wat zijn bijvoorbeeld belangrijke tips en wat zijn valkuilen?
Ja, wat zijn belangrijke tips? Ten eerste is vertrek van je passie. Hè. Er moet iets zijn waar je echt van gepassioneerd bent. En waar dat je het gevoel bij hebt van als ik met dat idee bezig ben, of als ik die activiteit doe, dan heb ik niet het gevoel dat ik aan het werken ben. Dan ben ik in de flow en loopt het moeiteloos. Tweede is dan, ja, let toch ook op de centen. Denk toch na over een stevig businessplan waar je jezelf niet rijk rekent, waar je een realistische inschatting maakt van dat is wel een fantastisch idee, maar zit er in dat idee ook een rendement? Kan ik mijn kost daarmee verdienen? Dus wees daar kritisch over. 3 is, en dat is misschien nogal Vlaams, denk niet dat je dat allemaal alleen moet doen. Samen sterk zou ik zeggen. Zoek liever een paar mensen die complementair zijn, dat je niet alleen aan de kar van je idee moet trekken, maar dat je ermee een paar mensen kan aantrekken. Mensen die complementair zijn, dus zoek geen kopies van jezelf, want dat ben je zelf al. Maar dat is natuurlijk het verleidelijkste, dat is het makkelijkste. Maar zoek mensen die je durven tegenspreken, die misschien andere kwaliteiten hebben, die anders in elkaar zitten. Dat zal het geheel rijker en gebalanceerder maken.
Ja, met 11 Messi's gaat het kampioenschap niet winnen. Nee,
we willen allemaal alleen scoren.
Ja.
En valkuilen. Ja, toch te snel denken van dat zal wel lukken. En dan toch niet gedisciplineerd genoeg doorgedacht tot alle consequenties. Dus het businessplan niet genoeg doorgedacht van wat is dan echt het verdienmodel. Meer vertrekken van een intentie, ik zou graag dat doen. Maar ja, zijn daar wel klanten voor en hoeveel klanten heb ik dan nodig? Dus dan toch die dat niet hebben doorgedacht.
Okay.
Ja, qua businessplan, natuurlijk, het is een populair onderdeel van als je gaat starten. Ik kan me ook heel voorstellen dat heel veel mensen daar niet goed over nadenken. Maar eigenlijk komt dat misschien ook omdat ze niet goed weten hoe ze eraan moeten beginnen. Zijn er zo een aantal elementen te benoemen waar ze in ieder geval aan moeten denken voordat ze hun idee verder vormen naar een onderneming?
Plan is uiteraard fundamenteel. En als je niet beslagen voelt om dat zelf te maken, wat dat geen enkel probleem is, laat je dan bijstaan. Hè. Een goede accountant hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Het moet vooral iemand zijn die je kritische vragen durft te stellen, waar je dan in alle eerlijkheid moet op antwoorden. En natuurlijk ook bereid zijn om de eerste jaren zwarte sneeuw zien, dat wens ik niemand toe, maar dat zal dan toch iets opbouwen heeft gewoon tijd nodig en geduld en doorzettingsvermogen. Het is een kwestie van heel veel transpiratie en ook wel inspiratie, maar veel meer volhouden en transpiratie, denk ik.
Ja, dus volhouden, doorzettingsvermogen.
Ook ja, en dan toch ook op tijd, ja. Er is niks fout aan mij op een bepaald moment onder ogen te zien. Ja, dit was nader bekeken toch geen goed idee. Dan liever op tijd stoppen, dan blijven schulden te maken of blijven goed schiks, kwaad schiks, blijven doorgaan terwijl dat een verloren zaak is. Dan liever conclusies trekken Falen hoeft geen definitieve mislukking te zijn als het een leerervaring is. Hè. Dat is toch van die van de slogans in die.
Falen is uitgesteld succes, hoor ik wel.
Feedback is de champion's breakfast. Maar dat is wel waar natuurlijk. Hè. Als je lering kunt trekken en hou je wijzer om het volgende initiatief te beginnen.
En toen u begon met uw onderneming, tenminste als leidinggever, als CEO, u vertelde net, u gaf als tip voor de startende ondernemers, omring je met mensen die het al gedaan hebben, omring je met andere mensen zodat je verder vooruit komt. Wie waren zo in uw omgeving, als u één persoon zou moeten noemen, wie was dan in uw omgeving, wie lag daarvan aan de basis van het succes van Torfs, van u als ondernemer?
Oh, dus ploegwerk, is teamwerk geweest. Het succes van Torfs heeft te maken met mijn managementteam, waarin dat verschillende managementleden echt heel veel eindverantwoordelijkheid hebben gekregen en hebben gedragen en stuk voor stuk in hun gebied veel betere specialisten zijn dan ik. Dus het is niet toe te wijzen aan één persoon of één geniaal idee, maar gewoon stuk voor stuk mensen die heel veel expertise en ervaring hebben opgedaan en heel veel mandaat hebben gekregen om dat in werkelijkheid om te zetten. Ik ben niet de CEO die het beste weet. Hè. Als mijn aankoopdirecteur zegt dat is de richting, of de salesmanager zegt dat is de richting, dan ga ik ervan uit dat zij meer specialist zijn dan ik. Ik kan wel kritische vragen stellen, maar je moet ook vertrouwen kunnen geven aan goede mensen. Goed u voor de CEO's die denken dat ze alles zelf het beste weten. Het kan waar zijn, maar dat betekent dat ze misschien niet de beste medewerkers zijn.
Ja. Ik kan het me ook voorstellen, ja. Dan weten ze, als ze alles, als ze alles beter weten dan hun team of managementteam, dan zitten niet de juiste mensen op de juiste plek. We naderen ongeveer het uur en we hebben nog een paar vraagjes die we eigenlijk altijd in onze podcast steken. Dus ik zou die graag op tafel gooien. De eerste vraag is, Wouter, wat is voor jou de definitie van succes?
Succes. Ja. Dat is toch wel geslaagd zijn. Met voldoening kunnen terugkijken op wat je gedaan hebt. En dat is dan voor mij zeker niet alleen financieel resultaat. Maar het is er wel een onderdeel van. Ik geloof niet in een succesvol bedrijf dat niet rendabel is. Alleen, winst is wel de basis van duurzaamheid. Dan blijft het letterlijk duur als je winst maakt. Dan kan je opnieuw investeren. Maar dus niet alleen de financiële component. Voor mij is het feit dat mensen hier met plezier komen werken. Die great place to work, dat is voor mij ook een vorm van succes. Dat is ook onlosmakelijk verbonden met dat financiële aspect. Ik denk ten derde ook... Succes is een bedrijf dat duurzaam is, in de zin van het heeft een langetermijnperspectief en het draagt wezenlijk iets bij aan de samenleving. Het is er niet alleen voor zichzelf of voor zijn aandeelhouders, maar het bedrijf heeft waarde in de samenleving en stelt zich ook op als een verantwoordelijke burger in de samenleving, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is voor mij ook succes. En ten vierde misschien het gevoel dat je het met plezier doet. Hè? Dat je met plezier uit je bed komt om te gaan werken, dat het geen last of geen juk is. Dat is voor mij ook een component van succes.
Ja, en dat voel je vooral persoonlijk natuurlijk. Ja.
En bij succes hoort ook geluk. En nu zou ik van jou graag willen weten, wat is jouw definitie van geluk?
Definitie van geluk? De ene zwaarwichtige vraag.
Ja, het is hier de rode draad van onze podcast.
Oh, geluk zit in de kleine dingen van het leven. Hè. Het kunnen genieten van wat er is, van wie je bent, wat je hebt, van het moment zelf. Ik zou misschien nog eerder spreken van geluk dan van plezier of ja, dat is misschien ook heel joy, de vreugde. Vreugde scheppen in het leven. En dat kan je maar doen door uit je hoofd te komen en door in het hier en nu vreugde te hebben om wat er zich aandient en wat er is. Ja. En dat is wel iets wat ik nu wel... Ik heb er veel stappen in te zetten, maar wel aan het leren, nog meer aan het leren. Ik weet dat ooit, dat was een klassieke vraag van waarom ben je, als je half de 30 waard, ben je begonnen met NLP? En dat was mijn klassiek antwoord van ja, ik had alles in het leven, maar het is gelijk van, dat ook een vraag was van, is het dat nu? Ja, dat is natuurlijk die vraag van, is het dat nu? Dat is de perfecte vraag om ongelukkig te zijn.
Ja, want dat is, absoluut.
Dat,
ja.
Dat is dus in essentie zeggen, van wat er nu is, dat is het niet. Het moet nog komen. Of het zal nooit komen. En dat is dus compleet abstractie maken of blind zijn voor de schoonheid van wat er op dat moment is. En dat is voor mij wel een levenslang proces geweest. En dat is nog altijd bezig. Maar dat is dus ook hoopvol, dat je kan veranderen. Om dat onder ogen te zien en dat van anders te bekijken.
Ja, en levenslang leergierig zijn, is dat wel een mooie eigenschap bij natuurlijk dan.
Hè? Ja, dat is een mooie eigenschap. Maar leergierig zijn, ook dan vanuit het standpunt van... Het is leuk om leergierig te zijn in het hier en nu. Niet vanuit het standpunt van... En als ik dat leer, dan kan ik er allemaal nog dat en dat en dat mee doen, of dat en dat mee bereiken. Want dat is dan ook weer een gedachte die de vreugde uitstelt in de toekomst. Terwijl echte vreugde, dat is in het hier.
Dus genieten van het proces en niet als je het doel behaalt, uiteindelijk.
Inderdaad, de boeddhistische slogan van... De weg is belangrijk of minstens even belangrijk.
Er was dus nog één vraag die ik er nu wel graag een keer wil bijnemen. Dat was Christian van Tilo hadden we over laatst als gast. En die zijn vraag voor de volgende gast was... Vertel ons, wat was jouw grootste keerpunt in je leven?
Mijn grootste keerpunt in het leven? Ja, ik kan er van alles op antwoorden, hè. Ja, het grootste keerpunt is toch de geboorte van het eerste kind. Want dan verandert je leven toch fundamenteel. En dan dringt dat besef door dat dat tegelijkertijd een geweldig cadeau is. En dat is een ongelooflijk cadeau van ouder te worden. Maar ook een geweldige verantwoordelijkheid is. Omdat je voor iets of voor iemand moet zorgen, echt moet zorgen, die van jou afhankelijk is. Dat is denk ik toch het grootste keer.
Ja, dat klopt. Je hebt nu ook 4 kinderen, ik heb nu ook een dochter. Maar om die warm te maken voor persoonlijke ontwikkeling en meditatie, dat is, hoe heb jij dat? Of heb jij dat met de paplepel ingegeven bij je kinderen?
Ik heb dat zeker met de paplepel ingegeven, Tom. En dat heeft totaal geen effect. Okay. Ik herinner mij nog... dat ik NLP-oefeningen deed met dochter Evelien. Die was toen 12 of 13 en die kon eindelijk skiën. En die zei toen, ik zou willen gaan snowboarden. En ik dacht, oh nee, dan moet dat terug allemaal opnieuw. En ik weet nog dat ik met haar aan tafel een oefening deed. Een visualisatie van skiën en snowboarden. En ja, dat had natuurlijk geen effect. En dat botste op weerstand. Maar ik merk nu, en nu zijn we zoveel verder. Nu zijn ze tussen 26 en 34. Dat ze alle 4 ook heel veel interesse hebben en gepassioneerd zijn rond persoonlijke ontwikkeling en rond al die zaken. Dus de tijd komt als hij er rijp voor is.
Ja, ik dacht dat je ging zeggen skiën, maar...
ja, en nu snowboarden.
Gelukkig zijn ze gaan snowboarden, ja.
Die neem ik al
dus
eens
die tijd stip. Komt. Ja, okay. Dus ik zou zeggen, blijven zaaien en geduld hebben en de grond vruchtbaar maken. Maar je kan niet al het gras trekken om het te doen groeien. Dat komt wel.
Mooi.
Tot slot, Wouter. Zou jij een vraag willen stellen aan onze volgende gast? En we weten nog niet wie het is. Maar het mag een mooie vraag zijn. Een inspirerende vraag.
Oké. Een vraag. Waar ben jij in je leven het meest trots op en waarom?
Dat is een hele mooie vraag.
Zeker. Benieuwd. Oké, dankjewel. Tot slot, waar kunnen, als mensen jou willen volgen, waar kunnen ze, welke kanalen kunnen ze jou volgen, Wouter?
Volgen via kanaal. Ik ben op Twitter. Maar ik ben dan niet zo actief eigenlijk. Op Wouter Torfs. Je kunt mijn boek lezen.
Een mooi begin.
Dan heb je iets in de pers.
Ik zie ook dat je regelmatig te gast bent als keynote speaker. Heb je een website of zo? Of voor dan mensen?
Mijn keynotes lopen over Read My Lips. Dat is een bureau dat die zaken organiseert. Read My Lips.
Oké. Dankjewel, Wout.
Heel graag gedaan. Heel jullie zijn bedankt.
Ja.
Leuk is.
Dankjewel.
Ja, zeker.
Ja, lieve luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een route voorbij van de Tim Tom podcast. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden en dat je ons dat ook zou willen laten weten. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op onze podcast, doe dat dan even. En wat we heel erg leuk zouden vinden, is dat je ook even een review zou willen achterlaten. We vinden het natuurlijk heel leuk om te horen van jou wat je van de podcast vond, welke inzichten je eruit hebt gehaald, en om dat dan natuurlijk in het reviewgedeelte terug te gaan lezen. Heb je nu een vraag? Stel hem dan op de social media. Onze kanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn of je kan gewoon mailen naar info@timtompodcast.com.